Welkom allemaal bij deze sessie over ASP.NET en MVC 6. Ik ga ons zo dadelijk eventjes voorstellen. Sommige mensen kennen ons wellicht al. Dit is ondertussen alweer het zevende jaar dat we op de Tech Days staan. Alex en Chris van Beek, er zit de enige gelijkenis tussen ons. Klopt ook. Eén en dezelfde eigenlijk worden ook wel eens genoemd. Eén eigen tweeling. In dienst eigenlijk als softwarearchitecten bij Luminous Arnhem, waar we bezig zijn met allerlei leuke projecten. Vanuit de Internet of Things tot aan zaken met Azure en de cloud. En dat gaat tegenwoordig gaat het ook alweer heel erg hand in hand. En eigenlijk enthousiast over alles wat met technologie te maken heeft. Daarbij focussen we ons met name ook weer op Microsoft technologie. En vandaar dat we ook weer dit jaar hier staan. En ons weer richten op nieuwe technologie. En deze keer op het hele ASP.NET Core en MVC 6 verhaal. Waarom geven wij deze sessie? Er zijn al heel veel sessies geweest over ASP.NET Core en MVC 6. Dat is toch omdat er vrij weinig sessies zijn die wat ons betreft de juiste lading dekken. En dat is met name sessies voor ASP.NET ontwikkelaars, .NET ontwikkelaars, doorgewinterde developers die toch al wel het een en ander weten van ASP.NET en MVC 6 en die wellicht hun pootjes willen baden in het warme bad wat ASP.NET Core is. Nou, op het moment dat je dat gaat doen, kom je er wellicht achter dat dat bad misschien helemaal niet zo warm is en dat er toch wel wat dingen zijn waar je over na moet denken, dingen die anders moeten, dingen die er gewoon niet beschikbaar zijn, waar je echt andere oplossingen voor moet bedenken. Bijvoorbeeld het configuratiesysteem is heel erg anders. We hebben een heel lijstje met wat we allemaal gaan behandelen en we proberen juist precies de punten eruit te pikken, zodat jullie als bestaande ASP.NET ontwikkelaars straks vrij snel met ASP.NET Core verder kunnen. Dus we pakken echt tijdens deze sessie alleen de verschillen. Morgen geven wij ook een sessie. Dat is een sessie die zich richt specifiek op de web API in ASP.NET MVC 6. En dat is één geheel geworden. We gaan nu allemaal onder MVC scharen, zowel de web API als MVC. En dat betekent ook dat er tijdens deze sessie wat overlap zal zitten. De sessie morgen richt zich met name op web API, maar ja, het is nog steeds .NET Core, dus ook daar zullen een aantal verschillen naar boven komen die ook hier naar boven komen. Vandaag richten wij ons met name op het MVC 6 gedeelte en de nieuwe speeltjes van ASP.NET Core, wat het dus wijzigt voor jullie als doorgewinterde .NET ontwikkelaar. Chris gaat vandaag het meeste werk doen. Hij neemt een beetje de lead tijdens de presentatie, vandaar dat hij maar de introductie aan mij heeft gegeven. Vragen mogen jullie bewaren tot het eind, als er nog tijd over is. En anders kunnen jullie een sprintje trekken naar de expert lounge. Dat is hier op dezelfde verdieping, rechtsaf en dan weer naar links, ergens een beetje in het midden. En dan zijn Chris en ik daar nog wel even te vinden als je met ons wilt sparren over problemen, dan wel uitdagingen of oplossingen. Of gewoon feedback kwijt wilt over de sessie. Dat gezegd hebbende, ik zal tijdens deze sessie wel wat vragen stellen aan Chris, opmerkingen. En dat is verder ook totaal niet ingestudeerd.
Zoals Alex net al aangaf, is dit eigenlijk geen sessie die bedoeld is om MVC en ASP.NET helemaal vanaf de grond af aan uit te leggen. We zullen niet uitleggen hoe Razor views werken, hoe de Razor syntax in elkaar zit bijvoorbeeld. Maar wat we wel gaan doen is de verschillen aanstippen. Dus deze sessie wordt gewoon eigenlijk een upgrade sessie. En we gaan zo dadelijk beginnen en we gaan beginnen vrij simpel. Je ziet hier op de slide achter mij ook al de opbouw staan. We beginnen gewoon met een hele nieuwe applicatie vanaf scratch. En dan gaan we eerst eens even kijken van, ja, wat krijg je nou eigenlijk voor je kiezen? Als je nu een nieuw ASP.NET Core project start. Daarna gaan we netjes de verschillen aanstippen, de project JSON behandelen. We gaan een heel groot stukje kijken naar middleware. Want OWIN middleware is toch echt wel heel erg belangrijk geworden, deze release van ASP.NET. In het vorige ASP.NET zat het natuurlijk al wel ingeweven. Maar daar hinkte ASP.NET eigenlijk een beetje op twee benen. Hè? Je had nog steeds een global.asax waar je van alles in kon doen. Maar we konden ook weer dingen voor elkaar krijgen door met middleware te gaan werken. We hadden die mooie message interceptors en exception handlers die je op globaal niveau kon registreren. Maar we hadden ook middleware wat globaal requests kon afhandelen. Dus ja, waar laat je al die spullen nou? Daar gaan we eventjes naar kijken. We gaan dependency mechanismen behandelen. En aan het eind gaan we ook nog eens eventjes kijken naar deployment. Want ook op dat gebied en op het gebied van het procesmodel van ASP.NET is wel het een en ander veranderd. Maar we beginnen dus dadelijk rustig aan met de nieuwe ASP.NET applicatie. En dan gaan we eens kijken, wat is er nou allemaal nieuw? Dat heeft Alex net gedaan. Hier zien we nog eventjes onze contactgegevens. Mocht je opmerkingen hebben, feedback hebben, positieve feedback, zet het op Twitter. Negatieve feedback, gooi dat niet in het open publiek. Dat mag je ook persoonlijk straks eventjes in de expert lounge tegen ons zeggen. Je mag het ook wel tweeten natuurlijk, maar dat liever niet. Nieuwe ASP.NET Core applicatie. Het eerste wat we eventjes naar gaan kijken is natuurlijk naar de tooling. De tooling is een heel bewegend geheel geweest in ASP.NET Core. En we weten ondertussen dat .NET natuurlijk, .NET Core en ASP.NET Core ondertussen de release status heeft bereikt. Zoals je net op de slide al zag, ik zie trouwens dat mijn scherm niet gemirrord wordt nu. Wat op zich wel vreemd is. Daar komt hij aan. Zo, daar is hij. Zoals je net op de slide zag, ook al is dat is misschien niet iedereen zichtbaar, maar ik pak hem zo dadelijk in Visual Studio er ook nog eventjes bij. Het grappige is, staat .NET Tools hierop, ja, het is een beetje onscherp, maar de tools zijn nog in preview. Dus waar .NET gewoon een release is, ASP.NET Core en .NET Core, zijn de tools nog eigenlijk in een preview fase. En dat betekent dat er ook nog wel wat veranderingen aan zitten komen. Met name op het gebied van het entity framework en de commands en de migration zullen er nog wel wat dingen veranderen. Maar als je gaat kijken tegenwoordig, als je nu naar de laatste versie zou gaan, dat zie je bij mij ook in het About window, dan zou je als het goed is preview 2 moeten zien volgens mij. Ik zal hem eventjes erbij pakken. Even kijken. Bij Microsoft staat dat meestal. Ja, ziet iemand hem al? Ik kijk eroverheen. Daar staat hij. Hier is hij. Preview 2. En hiermee zul je ook wel regelmatig tegen wat foutjes aanlopen. Ik bedoel, ik had net ook al, vanmiddag hadden we dat eigenlijk nog. Waren we nog eventjes de presentatie goed aan doorlopen, een stukje aan het voorbereiden. En ik had natuurlijk wat demo's gemaakt voor deze presentatie. En die had ik aan Alex doorgestuurd. En opeens kon hij het beelden gewoon niet. Terwijl je eigenlijk volgens mij wel dezelfde versie had. Tenminste, ja, hij rapporteerde klopt. Hier wel dezelfde versie van de tooling. Maar toch zag je dan dat net in een JSON-faaltje in het project, de global.json die we zo dadelijk zullen zien, stond net een versienummertje wat anders. Dus toen had Alex net een tooltje met een iets latere versie dan dat ik dat had. En toen ging de boel al stuk. Dus die tooling, waarschijnlijk loop je daar vast nog wel tegen wat dingen aan. Dat zijn de tools. Nou. Een nieuw project. Als je de laatste tools hebt geïnstalleerd, dan zul je ook zien dat dit schermpje om een nieuw project te maken net iets anders is dan daarvoor. Nu kun je kiezen tussen een ASP.NET Core Web Application en dan zal die zo dadelijk nog een aantal andere vragen stellen. Wat wel grappig is om te zien, is dat als je bij web gaat kijken, dat we nu twee keer een ASP.NET Core Web Application zie staan. Op zich best wel grappig, hè? Op zich best wel apart. Nou, ASP.NET Core kan namelijk op twee runtimes draaien, of op twee frameworks draaien. Je kunt kiezen voor het .NET Core framework, wat eigenlijk een ander framework is dan het volledige .NET framework. Heel vaak wordt ook wel gezegd dat het een subset is, maar het is wel echt anders. De API-service van .NET Core is natuurlijk wel een stukje kleiner dan dat het van het volledige .NET framework is. Maar sommige dingen zijn ook wel echt anders. Met name bijvoorbeeld het executiemodel is iets anders geworden. Er zijn geen appdomains meer, voor nu. Dat kan in de toekomst nog veranderen. En je zult ook zien dat de rol van Reflection bijvoorbeeld bij .NET Core een stukje anders is geworden. Goed, ASP.NET Core. Op .NET Core of op het volledige .NET framework. Wil je voor een platform-onafhankelijke applicatie gaan, dus wil je hem ook op Linux gaan draaien, dan zul je waarschijnlijk voor .NET Core kiezen. Maar wil je alle features en alle classes kunnen gebruiken en de volledige API-service kunnen gebruiken van het volledige .NET framework, dan zul je voor het .NET framework moeten kiezen. Bij beide krijg je wel het nieuwe executiemodel cadeau, waar we straks wat meer over gaan vertellen, waarbij IIS wat minder, een minder grote rol krijgt dan dat het voorheen had bijvoorbeeld. En bij beide krijg je ook wel de nieuwe features van ASP.NET Core cadeau en de nieuwe syntax en de nieuwe tag helpers en alle dingen die we eigenlijk deze presentatie gaan behandelen. Ik had hem net zo goed kunnen laten staan. Web application. Nou, dan gaat hij mij vragen, wat wil je dan doen? Wil je een web API doen? Wil je een empty doen? Of een web application doen of wil je een empty maken? Ik maak voor nu eventjes een empty. En dan gaan we zo dadelijk wel kijken naar wat de templates allemaal nog meer voor ons invullen. Oké, we zien hier nu een nieuw project. Ik zal deze eventjes afsluiten. Begin eventjes bovenaan. Wie van jullie heeft trouwens al ervaring met de nieuwe projectstructuur die in .NET Core zit? Jullie, toch een aantal mensen hebben er al wat mee gespeeld. Ik ga even kort een aantal verschillen belichten. Dan pak ik ook eventjes de slides erbij, om te kijken of ik niks vergeten ben. Maar een van de grote verschillen die er is, waar ik als eerste eigenlijk met jullie naar wil kijken, is eigenlijk de rol van de Solution Explorer die we hier zien. Voorheen was het namelijk in Visual Studio zo dat je eigenlijk een soort van virtuele view had op je file system. De bestanden die je daarin zag, in je Solution Explorer, waren niet per se de bestanden die ook op disk zaten op dat moment. Nou, je kon ook dingen uit disk halen en dan zag je ze nog steeds in de Solution Explorer, alleen gaf Visual Studio bijvoorbeeld dan wel met zo'n uitroepteken aan dat het verdwenen was. Dat had alles te maken met het MS Build project, met de MS Build file die je had in Visual Studio. Daar stonden namelijk alle items die in je solution zaten, of in je project zaten, die stonden daarin. Als je gaat kijken naar dit formaat. Hij was eventjes iets vertraagd. Zal ik hem eventjes laten zien, dit formaat. Dan zie je dat daar eigenlijk het enige bestand wat we daarin zien staan hier, het enige item is die bouwer.json. Terwijl er toch al wel een aantal C# bestanden in mijn project zaten. Dus die rol is iets veranderd. En dat heeft ook alles te maken met .NET Core, waarbij eigenlijk een projectfolder ook al de inhoud van het project voor een groot deel bepaalt. Ja, je kunt command line je .NET Core applicatie gewoon compilen. Betekent ook als ik dingen van file system wis of dingen op van file system toevoeg, dat ik ze nu in Visual Studio meteen zal zien in deze folder. En dat ik niet meer eerst add existing item hoef te doen of iets dergelijks.
Nou heb ik een gerucht gehoord, Chris.
Wow.
Dat MS Build weer helemaal terugkomt in al zijn glorie.
Ja, dat klopt. Dat gerucht heb ik ook gehoord. En dat is ook zo. Dus dat hele XCS-prooi verhaal wat ik nu laat zien, dat wordt straks weer het MS Build formaat. Men had bij Microsoft eerst gedacht van, joh, we stappen van dat formaat af. Want ja, we hebben .NET Core, is platform onafhankelijk. We hebben Visual Studio Code ondertussen, andere platform onafhankelijke editors. En we willen eigenlijk op alle platformen te gebruiken zijn. En dus ook op alle platformen moeten te ontwikkelen zijn, zonder dat de tooling per se MS Build hoeft te begrijpen. Nou, die gedachte, maar ik weet nog niet zeker in hoeverre dat is, die hebben ze inderdaad, het lijkt erop dat ze die weer hebben laten varen. Want in de toekomst wordt het weer gemigreerd inderdaad naar een CS-prooi formaat. Waar het ook weer dus het MS Build dialect aan orde zal komen.
Heb ik dan ook nog steeds te maken met die merge hell die altijd bij MS Build files optreden? Als ik een file toevoeg aan een project en jij voegt een file toe aan het project, ja, dan wil dat nog wel eens misgaan. Want alles staat in één grote XML-file.
Ja, dat is een goede vraag. En heel eerlijk gezegd, als ze natuurlijk ervoor kiezen om die bestanden hier weer in op te slaan, in die item group, dan zal dat zo zijn, denk ik. Maar ik weet niet zeker of ze dat ook gaan doen, op die manier.
Dat is mooi. Ik weet dat wel. Dat is namelijk dat zij besloten hebben Frap. Om MS Build wel terug te halen. Maar ze proberen wel alle best practices mee te nemen uit de project.json, waar we nog naartoe gaan. En dat betekent dat de listings van files in MS Build files, die zullen verdwenen zijn. MS Build heeft al heel lang ondersteuning ervoor dat die dingen er niet in zitten. Je kunt ook gewoon aanspelen dat websites maken in plaats van webprojecten. Dan heb je die files ook niet allemaal in je MS Build files staan. En daar gaan ze naartoe. Dus ze proberen de listing van files proberen ze eruit te laten, zodat je minder merge conflicten hebt. De rest gaat wel weer allemaal terug naar MS Build. En de gedachte daarachter is ook dat er anders wel heel veel te migreren valt. Want iedereen die nu aanspeelt net gebruikt, heeft te maken met die MS Build files. En straks zit er dan hopelijk wat minder migratiewerk in, op het moment dat we toch weer MS Build hebben.
Ja, oké. Nou, dan kan ik hem weer eventjes inladen. Als ik de cursor gevonden heb, daar is die. Yes. En dan hebben we dit andere mooie geval nog hier. De project.json. En dit is iets wat voor veel .NET ontwikkelaars echt uit de lucht komt vallen. Die denken echt van, wow, project.json. Waar is dit voor? Waar hebben we dit voor nodig? Nou, dit neemt dus een deel van die zaken over die vroeger wel in je MS Build file stonden. Maar het kan ook nog wel meer. Als we naar boven gaan kijken, zien we hier een stukje dependency staan. En hier zien we eigenlijk staan dat mijn applicatie, degene die ik net heb gekozen, dat die leunt op de .NET Core. Ja, als ik straks in die template voor het volledige .NET framework had gekozen, had daar gewoon het volledige .NET framework gestaan. Nou, dan zien we hier nog een stukje tools. Hier zie je nog een stukje frameworks, die is eigenlijk ook heel belangrijk. Dit is naar welke frameworks ik eigenlijk toe wil compileren. Welke frameworks gaat mijn applicatie nou ondersteunen? Dus stel dat ik een class library aan het bouwen was, dan komt er een DLL uitrollen. Er komt nu ook een DLL uitrollen. Maar dan kun je natuurlijk aangeven van ja, vanuit welke andere frameworks is die DLL te gebruiken. Je kunt je voorstellen dat als ik hier het volledige .NET framework ga kiezen, dat deze DLL niet meer te benaderen is vanuit een .NET Core applicatie, aangezien die API service veel kleiner is. Dat is het stukje wat bij framework staat. Die dependencies, dat is trouwens wel grappig, dat zijn NuGet packages geworden. De primaire eenheid van dependency is eigenlijk niet meer zozeer de DLL, maar dat zijn de NuGet packages geworden. En ik kan hier ook gewoon, als ik wil, nieuwe NuGet packages gaan toevoegen en je krijgt er ook IntelliSense op. Kijk, Autovac bijvoorbeeld, waar we straks nog een stukje naar gaan kijken. Als ik hier aanpassingen maak in mijn project.json, dan zal Visual Studio vanzelf ook die packages gaan inladen. Zal die ze gaan restoren. Dus je ziet dat NuGet veel meer als first class citizen het .NET framework is ingetrokken. Oké, nou, dan gaan we nog eventjes naar de program kijken. Sorry. Dit is ook wel een leuke. Nou, je ziet in één keer een main. Hey, dat is gek. We hebben toch een webapplicatie gekozen. Hoezo heb ik dan nu een main-methode gekregen? Nou, vroeger was het gewoon zo dat een request binnenkwam bij IIS. En IIS die sluisde dat door naar ASP.NET. En vervolgens werd er weer iets gereturnd. In ASP.NET Core zijn het platform-onafhankelijke applicaties. Dus ze zijn veel meer naar een model gaan kijken wat self-hosting ondersteunt. Dus wat ik eigenlijk hier nu aan het maken ben, is een console-applicatie. En ik kan je zo dadelijk laten zien dat ik dat ook gewoon kan debuggen op die manier in Visual Studio. Die een webserver start. En die hele snelle webserver, waar heel veel performance-vergelijkingen te vinden op zijn op het internet. Zeker in combinatie of tegenover Node.js. Hint, Kestrel blijkt veel sneller te zijn. Heet Kestrel. Dat is onze nieuwe webserver die we hebben. En als je het straks gaat gebruiken in combinatie met IIS, zal IIS dus veel meer functioneren als een soort van reverse proxy. Die request doorsluist naar jouw proces en die zal zorgen dat het proces in de lucht blijft, mocht het een keer crashen of iets dergelijks. Maar we zijn nu dus veel meer naar een self-hosting model gegaan. Wat eigenlijk ook interessant is voor bijvoorbeeld integratietesten en voor dan kun je veel meer makkelijk je applicatie optuigen en in de lucht brengen. Grappig is, als ik zo dadelijk, misschien kan ik dat wel eventjes laten zien, dan pak ik eventjes de andere template erbij. Ik zal eerst even laten zien hoe je hem kan starten trouwens, dat is wel grappig. IIS Express, ik start hem hier. Dan zien we IIS Express staan, dus dan zien we als het goed is zo dadelijk rechts onderin de IIS Express webserver verschijnen. Daar komt hij al. En we zien dat de browser naar een webpagina gaat. Ik stop hem weer. Je ziet hier een heel mooi pijltje staan. En dan zie je dat ik, als ik daarop klik, ook gewoon Web Application 4 kan kiezen. En als je hem dan start, dan zie je dus ook echt inderdaad weer de browser met Hello World. Maar je ziet hier nu de volledige console-applicatie staan. Ja, de Kestrel host, als het ware. En dat is eigenlijk hetgene wat IIS ook opstart op het moment dat een request bij hem binnenkomt. Alleen doet hij dan nog wat meer. Hij zal het proces weer restarten als het gecrashed is en dergelijke. Ja? Het grappige is dat als je nu in mijn output folder gaat kijken, dan zul je gewoon een DLL zien. Want dat is voor .NET Core eigenlijk de eenheid van binaries en van deployment. In combinatie met NuGet packages dan. Als ik de vorige template had gekozen, dus de volledige .NET framework template, en ik was in mijn gecompileerde folder gaan kijken, dan was er ook echt een exe bestand uit komen rollen, die je gewoon op Windows kan draaien en gewoon, als je erop dubbelklikt, wordt gewoon je webapplicatie gehost en gestart. Op zich wel cool. De startup.cs. Het interessantste hier zijn de middlewares. En die zien we hier al. We zagen net ook in mijn demo Hello World terugkomen. En dat komt alles door dit stukje middleware. Middlewares in ASP.NET Core zijn eigenlijk heel erg belangrijk geworden. En jullie zullen straks ook zien dat MVC niks anders is dan een stukje Owin middleware. Ja, het is gewoon iets, een stukje middleware, wat je request transformeert tot een resultaat en weer teruggeeft. En op die hele pipeline kunnen wij ook zelf inprikken. Ik heb toch wat slides die ik er eventjes bij wil pakken, voor de zekerheid. Dat legt het wat duidelijker uit met een plaatje ook. Dit hebben we gehad, de project van JSON, de startup en Owin middleware. Nou, deze had ik laten zien net. Dat is voor de host. En hier zien we de hele OWIN pipeline. Dus je kunt stukjes middleware toevoegen in je OWIN pipeline en die kun je dingen met het request doen. Daarbij kun je denken aan headers inspecteren, een authenticatielaag toevoegen, dat soort zaken. En in die zin is MVC inderdaad ook niks anders dan een stukje middleware. Die zal je request, komt een request binnen, hij gaat kijken of het met een bepaalde route matcht, hij gaat je logica uitvoeren en hij geeft je een resultaat terug. Het kan HTML zijn als het ASP.NET is, puur MVC is. Het kan JSON zijn als het bijvoorbeeld een web-API controller is die het uiteindelijk gaat uitvoeren. Maar je ziet dus dat OWIN is veel prominenter aanwezig en het hinkt ook niet meer op één been, zeg maar, of op twee benen. Het is echt puur OWIN. Je hebt niet meer een global.asax. En middleware. Je hebt echt alleen nog maar OWIN middleware. En ik zelf hou wel van die eenduidigheid die dat biedt. Nou, middleware demo. Die ook maar eens gaan doen. Op zich wel grappig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen middleware waar iets binnenkomt en waar iets uitgaat. En vervolgens wordt het doorgegeven naar een stukje volgend middleware. En er wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde terminale middleware. En de terminale middleware die herken je aan een run. Zodra je een run toevoegt, dan zie je dat je ook geen mogelijkheid hebt om het volgende stukje middleware aan te roepen. Je zult zien zo dadelijk in mijn code dat ik dat bij een normaal stukje middleware wel kan. MVC is in zichzelf een stukje terminale middleware, mits de route matcht. Als de router niet matcht, dan zal hij hem gewoon doorgeven aan het volgende stukje middleware. Dus we kunnen hier een stukje middleware toevoegen. App.use. Ik moet altijd even wennen aan het kleinere toetsenbord. Zo, en we krijgen hier een context binnen en een next als het goed is.
Ja, waarbij de context eigenlijk een weerspiegeling is van de HTTP-context, zoals we die vroeger ook hadden in ASP.NET. Dus dan kun je allemaal dingen doen direct op de respons of op de request uitpluizen. En next is eigenlijk gewoon een delegate, een ouderwetse C-sharp delegate, die je kunt aanroepen op de delegate manier. Dus met een invoke of gewoon door de ronde haakjes achter te zetten. En dat invoke dan de volgende middleware. Het grappige is wel dat er onvoorspelbare dingen gebeuren als jij de laatste middleware bent en je roept dan toch next aan. Dus je moet in je middleware echt weten of je middleware bedoeld is als laatste middleware in de pipeline of dat je ergens in het midden zit. Want als jij ergens in het midden zit en je roept toch die next delegate aan, dan bevries je applicatie gewoon. Dan blijft die hangen. En je kunt er niet, ik heb althans nog geen manier gevonden om dat betrouwbaar te kunnen checken. Dus niet dat bij de laatste die next delegate 0 is of zo. Dat is die namelijk niet. Er zit dan iets in wat waarschijnlijk gewoon spinlockt om je pipeline te blokkeren.
Ja. Ik heb hier eventjes wat middleweertjes toegevoegd. Ik heb er eentje toegevoegd, before het respons van Hello World. En eentje daarna. Dan gaan we eens even kijken wat er nu gebeurt. Ik pak wel eventjes de IS Express variant. Nou, dan zien we inderdaad, het zei wat lelijk, maar we zien inderdaad wel dat de before is afgegaan. Hè? We zien een before staan daar en dan het Hello World resultaat. Maar de middleware die ik met de run had toegevoegd, die zien we inderdaad helemaal niet verschijnen. En dat klopt ook, want die staat na het stukje terminale middleware. Het grappige is dat de middleware heeft ook de mogelijkheid om requests te veranderen op hun terugweg. Dus op het moment dat het een respons is. En daarbij kan ik bijvoorbeeld deze kan ik ook nog wel eventjes copy-pasten. En die pak ik dan hier naartoe. Op deze manier. En ik zal deze even weghalen. Zo. Kijk, dan zien we dus netjes inderdaad de before verschijnen, de hello world verschijnen en de after verschijnen.
Ja, we krijgen er een leuk muziekje bij.
Ik zal eerst kijken waar het vandaan kwam, dat ik het niet was. Maar houd er dus rekening mee dat je zelf in ieder geval verantwoordelijk bent, ook als je die middleware schrijft. en voor het aanroepen van de volgende middleware. Dat moet je niet vergeten, want anders komt het request bijvoorbeeld nooit aan bij MVC, de MVC pipeline. De middleware. Ik zal eventjes een echte MVC-applicatie staan. Nee, ik ga nog wat dingen laten zien, voordat ik het vergeet. Heel vaak zal je workflow ook bestaan als je dingen met request wilt doen. Stel je wilt OAuth authenticatie toevoegen en dat soort zaken. Dan zal je workflow zal heel vaak bestaan uit een NuGet package zoeken wat doet wat je wil. En vervolgens een stukje middleware toevoegen. Ja, stel je gaat OAuth integratie toevoegen, zoek een NuGet package wat OAuth middleware bevat. En voeg die middleware toe in de pipeline bijvoorbeeld. Ja, dat is een workflow die ondertussen heel vaak voor gaat komen. Grappig is dat er ook wel allerlei andere leuke stukjes middleware krijg je al erbij cadeau. Ik heb een empty web application gekozen. Even kijken. Bijvoorbeeld deze, de use developer exception page. Dan krijg je meteen, als je een fout gooit, krijg je een nette pagina. Dat kan ik trouwens wel eventjes laten zien, denk ik. Als ik nu gewoon hier throw new exception doe. Even kijken of dat gaat werken. Zo. Dan zul je vermoedelijk, het zal ASP.NET daar gewoon een 500 van maken. Of niet. Even kijken. Ik zal hem eventjes refreshen. Nee, hij lijkt gewoon niet... Nee, hij zegt gewoon dat het goed is. Dat is dan wel weer jammer. Zie jij toevallig waarom dat niet lukt? Even kijken, context. Oké, nou, het is op zich niet zo'n punt. Ik kan ook een... Even kijken of er nog anderen bij zitten die ik kan laten zien. Zodra ik met MVC krijgen we sowieso nog wel wat meer... Deze bijvoorbeeld, die is er ook nog wel. En dadelijk deze weg. Zo. Ik zal deze eventjes in commentaar zetten. Ik wil ook gewoon een stukje middleware. Het zou ook te maken hebben kunnen met het feit dat ik nu een exception gooi vanuit de middleware zelf en niet vanuit de controllers. Maar nu zien we in één keer de mooie welkomstpage verschijnen die we eigenlijk wel eens vaker hebben gezien. En hierin zie je dat dit ook gewoon een stukje middleware is. Ja, dus je hele request pipeline staat gewoon een stukje middleware die je aan elkaar aan het klikken bent. En zo weet ik dat je bijvoorbeeld ook wel deze nog hebt. App.use. Even kijken of ik die kan vinden. Static files. Ja, alles is middleware. Dus zelfs om bijvoorbeeld nu statische files te surfen vanuit je applicatie, moet je middleware toevoegen in OWIN. Aangezien IIS dat niet meer voor je doet. En ook die, als het goed is, kun je gewoon toevoegen. En het grappige is dat je nu ook wel weer ziet dat Visual Studio ondertussen wat slimmer is geweest. Die zoekt ondertussen ook voor bepaalde zaken in NuGet packages. Dus die zegt gewoon van, wacht eens even. Ja, die static files die ken ik niet, maar deze NuGet package die heeft hem wel. En dan kun je gewoon met een klik op de knop kun je hem toevoegen. Gezien de tijd moet ik ook inderdaad wat vaart gaan maken. Dit was de middleware. Dan gaan we het eventjes hebben over de dependency injection. Wie van jullie is er bekend met dependency injection? Och, gelukkig. Voorheen bij ASP.NET applicaties, of laat ik het eens anders vragen. Wie van jullie heeft er een dependency framework gebruikt in combinatie met ASP.NET? Kijk, en voor hoeveel van de mensen was dat autovak? Dependency injection is ondertussen ook een first-class citizen in .NET geworden, in ASP.NET. Dus we hebben nu eigenlijk gewoon een dependency injectie mechanisme, waarbij ik wel eerlijk moet zeggen dat het nog steeds niet zo uitgebreid is als bijvoorbeeld een autovak dat is. Met name op het gebied van scopes en custom lifetime scopes en dergelijke kun je toch met autovak wel heel wat meer bereiken dan dat je dat met het dependency injection mechanisme van ASP.NET kan. Maar het zit er wel in en dat ga ik ook eventjes laten zien. We zien hier een aantal scopes op de slide staan. Transient scope wil zeggen dat een object geïnstantieerd wordt per request voor het object. Dus zodra er een constructor is wat dat implementerende type nodig heeft, zal die hem aanmaken en weer weggooien. Scope zal bij ASP.NET per request zijn. En je hebt nog een singleton en dat wil zeggen dat iedereen altijd tegen dezelfde instantie aan zit te praten. En dat die een keertje maar opnieuw wordt gemaakt als bijvoorbeeld je app pool gerecycled wordt of iets dergelijks. Dependency injection, dan pak ik eventjes, even kijken of ik daar tijd voor heb.
Ik zou een bestaande oplossing pakken als ik jou was.
Ja. Als ik die heb. Anders maken we hem wel even. Demo's. Ja, dan zit hij al meteen met autovak.
Dat geeft niks. Grappig is, door de beperktheid van de ingebouwde dependency injection container, zul je zien dat je toch vaak wilt uitwijken naar je eigen container. Ik denk dat de meeste mensen hier, gok ik zo, Unity gebruiken als dependency injection container, omdat dat ooit meekwam ook met de Enterprise Library van Microsoft. Ondertussen zie je heel veel containers zijn, Ninject en Outfuck. En eigenlijk alle grote containers zijn wel makkelijk te gebruiken in combinatie met ASP.NET Core. Dus wat Chris vandaag laat zien, is dat hij ook zijn eigen container technologie registreert en dat hij daar netjes gebruik van kan maken.
Inderdaad. We zien hier een configure services methode. Die krijg je gewoon op het moment dat je een ASP.NET applicatie maakt in Visual Studio, krijg je die. Gebruik je daar puur het dependency injectie mechanisme van ASP.NET Core zelf, dan vul je hier gewoon services in. Dus dan kun je hier gewoon zeggen services.addmvc bijvoorbeeld. Dat registreert alle services en dependencies die je in je controllers wel eens nodig kan hebben in je MVC applicatie. Ja, en daar kun je dus ook gewoon je eigen services aan toevoegen. Dus gewoon een interface type en een implementerend type bij elkaar zetten. En vervolgens vaag je in je controller het interface type op. En hij zal wel voor je zorgen dat het juiste implementerende type geïnjecteerd wordt. Wij hebben dus hiervoor gekozen om autovak toe te voegen. En autovak is eigenlijk heel super goed gedocumenteerd. Verder zie je hier dat je een container builder hebt, die we eigenlijk altijd maar kennen voor de mensen die autovak gebruiken. Die populeer ik eventjes, of die populeren we hier met de services die al bekend waren in MVC. En vervolgens builden we hem en returnen we hem als service provider. Die configure services methode die kan aan het .NET Core framework, aan het ASP.NET Core framework, kan die een iService provider returnen. En Autovak heeft die voor ons geïmplementeerd. En vervolgens zal Autovak nu voor ons het dependency injectie mechanisme overnemen. Het grappige is dat je kunt zien dat je naast dat je hem bijvoorbeeld in de controllers kunt gebruiken, is ook deze methode. De configure methode. We zien dat deze heb ik er niet zelf neergezet. Deze krijg je van Visual Studio cadeau. Die krijgt ook een aantal interface types geïnjecteerd. Ja, dan zien we dus dat eigenlijk het hele ASP.NET Core framework met dependency injection werkt. Als we gaan kijken naar de controller, even kijken in welke ik hem had staan. Er is er gelukkig maar één. Dan zien we hier dat ik hem gewoon opvraag en geïnjecteerd krijg. Als het ware. Dus ook dependency injection is wel een stukje simpeler geworden. Mocht je voldoende hebben aan wat ASP.NET Core biedt. Het zit er nu in. Dependency injection. Laten zien. Dit is ook wel best wel een vrij grote change. ASP.NET Core werkt namelijk niet meer met web.config files. Je zult ze nog wel tegenkomen op het moment dat jij hem in IIS gaat hosten. Want je configureert nou eenmaal sommige zaken in IIS in je web.config file. Maar waardes waar je applicatie behoefte aan heeft, die zullen veel vaker uit JSON files komen. Of, en dat is ook wel een vrij mooi model vind ik zelf, environment variabelen. Waarmee je dus heel mooi over verschillende omgevingen heen waardes kunt opslaan die per omgeving verschillend moeten zijn. Dit is dus eigenlijk heel anders geworden dan dat het was. En daarvan kan ik jullie wel het een en ander laten zien. Ik sluit deze even af. En we gaan eens even naar de configuratie kijken. Volgende keer sluit ik hem niet meer af. Oké, wat we hier hebben. Ik ga hier eventjes twee dingen uitleggen. Dat is het configuratiemechanisme wat we nu hebben in .NET, maar ook een stukje wat over environments gaat. .NET Core heeft nu namelijk standaard ondersteuning voor verschillende environments. Als we nu naar mijn startup gaan kijken hier, kom op, waar is die? Dan zien we een aantal dingen. Ten eerste dat, even kijken. Hier zien we de configuratie staan. Die staat gewoon in de startup methode. Dit zijn ook stukken die je van Visual Studio cadeau krijgt. En dan zie je dat ik twee JSON-bestanden toevoeg. Eén normale appsettings.json en een appsettings. Dit is de nieuwe string syntax die in C# 6.0 is geïntroduceerd. Waar de environmentnaam in verwerkt zit. En dan zal je je misschien afvragen van hoe komt het nou? Hoe weet ASP.NET nou in welk environment het draait? Hoe weet het nou of het op een development-omgeving draait of dat het een productieomgeving is? Daarvoor kijkt ASP.NET zelf weer in environment variabelen. Klinkt een beetje verwarrend. Je kunt ze hier wel zien, gelukkig. Je kunt ze ook als je een .NET Core proces start via .NET Run, bijvoorbeeld. Dan kun je ook environment variabelen aan het proces meegeven. Doe je dat niet, dan zal je ook echt de environment variabelen van je Windows machine gaan opzoeken. Maar ik kan ze hier dus ook invullen. Hier zie je environment staan. En er is één environment variabele die van belang is voor .NET Core. En dat is deze. ASP.NET Core_environment. Is die gevuld met de waarde development, dan vindt hij het een development omgeving. Is die gevuld met een andere waarde, of is die afwezig, dan zal hij het een production vinden. Ja, je kunt er ook nog staging inzetten, geloof ik. Oké. Nu we dat hebben, zien we hier die project, of de appsettings.json. En hier zien we dat ik een appsettings.development.json heb. Daar staat world in message 2. In production staat world from production. Let op dat het dezelfde setting is. Message 2. En message 2. Even hier naartoe kijken. We voegen die twee bestanden hier dus toe. En je ziet ook dat de volgorde hier, die is ondertussen van belang. Deze bestanden worden dus gewoon aanvullend ingeladen. Eerst zal die de keys pakken uit het ene bestand, vervolgens de keys pakken uit het andere bestand. Zijn ze hetzelfde, dan wordt die gewoon overschreven. Vervolgens voegt hij nog de environment variabele toe. Hoe lees je die waardes dan uit? Je hebt hier een configuration objectje en daarin kun je tussen blokhaken achter zetten van goh, welke wil je dan hebben. JSON kan natuurlijk ook objecten hebben, dus stel dat die message 2 een object was geweest en je wou daar weer een ander veld van hebben, dan kun je dat met een dubbele punt snel doen. Zo. Ja, dan kun je op die manier snel die JSON boom doorlopen en waardes opvragen als het ware.
Hierbij is configuration is een objectje wat bovenin gedefinieerd is, hè, geloof
ja,
ik.
Ja.
Instance variabele, denk ik.
Die wordt hier gevuld.
Ja. Wil je hem in je containers gebruiken, dan kan je de iConfiguration service geïnjecteerd krijgen waarmee je die variabelen netjes uit kunt lezen.
Ja, en dat geldt ook voor je controllers, inderdaad. Je kunt hem dus dependency inject krijgen, als het ware. Configuratie. Deze sla ik eventjes over in verband met de tijd.
Wat ik nog heel even kwijt wil over die configuratiewaardes is dat je in die JSON-files, daar moet je eigenlijk nooit gevoelige informatie zetten. Op dit moment is dat niet mogelijk om dat correct te beveiligen zoals we dat bij de web.config wel konden. Hè. Dan kon je met zo'n ASP.NET REST SQL ding, tooltje, kon je zo'n connection string bijvoorbeeld encrypten. Dat kan in die JSON-files niet. Dus je enige optie is dan om dat netjes in een environment variabele te stoppen, zodat je applicatie hem daar vandaan haalt. Kan je nog steeds enigszins met veiligheidskwesties zitten. Of gewoon gebruik te maken van fatsoenlijke deployment tooling als bijvoorbeeld een Octopus deploy. Ja. Dat je die waardes netjes kunt transformeren op het moment dat je hem ergens in de omgeving zet.
Ja.
Dan zie je dat je je applicatie door bijvoorbeeld een OTAP straat heen haalt. En dan past Octopus netjes de transformaties toe van de passwords. Die netjes geheim opslaat in de Octopus omgeving. In release management, in TFS, kan dat nog niet. Dus daar zul je zelf wat custom PowerShell moeten schrijven om die transformaties voor elkaar te krijgen.
Ja. Ja, release management ondersteunt wel de web.config bestanden, maar niet de JSON bestanden.
Nog niet inderdaad. De JSON bestanden.
Ja. Taakhelpers. Een nieuwe feature van ASP.NET Core. Eigenlijk heel grappig. Best wel een cool dingetje. Wie van jullie is bekend met Angular op de frontend? Single page applications? Kijk, dan zijn ze eigenlijk het heel makkelijkste uit te leggen, die dingen. Voor de ruim andere mensen zal ik het ook wel uitleggen. Tag helpers lijken heel erg op directives. Je kunt dus custom HTML snippets bedenken en schrijven en vervolgens ook gebruiken. Verschil met bijvoorbeeld Angular directives is natuurlijk dat de tag helpers server-side draaien en uiteindelijk gewoon HTML genereren. Nieuwe feature in ASP.NET Core. Voorheen natuurlijk hadden we ook al een feature die er wel heel erg op leek. En die werden HTML helpers genoemd. En dan zag je zo'n @HTML en dan .actionlink bijvoorbeeld in je code staan. En dat maakte eigenlijk je code altijd wel weer wat lelijker. Want stel dat je een link wilde genereren en daar had je nog allerlei andere attributen op. Dan moest je zo'n anoniem objectje meegeven in je racercode en dan je attributen daarin vullen. Ja, toen begon je code toch weer meer op C# te lijken dan op HTML bijvoorbeeld. Tag helpers laten zich wel makkelijk zien als ik eventjes een nieuwe applicatie genereer. Of maak. Ah nee, ik heb er ook een demo voor. Ik pak die gewoon. Open project. Nee, een stukje sneller. Dan zien we dat ik hier bijvoorbeeld een foldertje tag helpers heb. En daar heb ik een e-mail tag helper in gedefinieerd. En dit is eigenlijk enorm simpel, want Visual Studio heeft hier gewoon ondersteuning voor. Als ik add new item doe, dan zul je zien dat Visual Studio een template heeft. Als die mee wil werken. ASP.NET voor Razor tag helper daar. En eigenlijk krijg je al die code gegenereerd die ik je net liet zien. Ik heb maar heel weinig aan hoeven passen. Maar je moet nog wel een aantal dingen doen als je dat hebt gedaan. Ik heb hier een e-mail tag helper gedefinieerd met één property, address. Het grappige is dat alles wat jij camel case properties maakt op je tag helper, dat worden kebab case properties in je HTML, met een streepje ertussen, kebab case. En vervolgens heb je een hele mooie methode, process genoemd, die je moet overschrijven. En daarin kun je eenvoudig dingen aanpassen. Dus op het moment dat ik een e-mail tag helper plaats, hier zien we ook dat die voor de e-mail tag geldt, dan verander ik die tag in een A. Ik voeg href toe met daarin een mail toe op het e-mailadres wat iemand meegeeft. En vervolgens zet ik de content, ja dat is gewoon mail op dat punt. Nou, als je dat dan hebt gedaan, gaan we eventjes naar een nieuw bestandje toe kijken. Wat nieuw is in .NET Core, in ASP.NET Core. En dat is deze. Je had natuurlijk al een viewstart.cshtml, die altijd afging als je een razor view had. We hebben tegenwoordig ook een viewimports.html. En die is heel erg bedoeld voor de Razor engine, om dingen te importeren. Je ziet daar bijvoorbeeld al dat daar een namespace in is gezet, hè? Bovenin using web application 1. Voorheen kon je dat ook in je web.config kwijt. Maar ja, die hebben we niet meer, dus we zetten hem nu hier neer. Tag helpers moet je daar ook importeren. Dus je ziet hier dat ik ook een tag helper heb gedaan. Nou, doe maar alle tag helpers. Nou, waaruit dan? Uit mijn web application 1. Heb je dat gedaan? Dan krijg je ook volledige ondersteuning van de tooling. Dus je krijgt... Even kijken waar ik hem had neergezet. Die staat hier volgens mij en dan in contact. Dat lijkt me een logische plek voor een e-mail. En daar staat hij. Ja, dat is natuurlijk geen normale HTML. Je ziet ook dat de tooling zegt van, hey, wacht eens even. Het is een e-mail tag helper. En dat ik ook netjes dat adres kan meegeven als eigenschap. Nou, volgens als je dan gaat kijken... Chrome. Ja, doe maar. Oké. Ik sluit hem wel even af. Nou, hij komt eraan hopelijk. Daar is hij. En dan zien we hier op de About pagina. Zien we vervolgens, even kijken, sorry, contact. Zien we hier een mail staan, hè? En als ik daarop klik, ik zal hem eventjes inspecteren, dan zullen we zien dat dat netjes, kijk, een A is geworden met een href. Precies zoals ik had gezegd, hè? Ik had de output name in A gezet, ik had de content op mail gezet en ik had een mail toe attributje toegevoegd met het adres. Hè? De oude regels rekening mee, dit client-side zie je helemaal niks meer van die tag helpers. Je ziet alleen de HTML die ze outputten. Als je gaat kijken naar de templates van ASP.NET, en we hebben hier waarschijnlijk wel, even kijken of deze, ook inputs ondersteunt. Nee, dat doet hij niet. Dat zal ik snel eventjes doen voordat de tijd voorbij is. Nieuwe ASP.NET Core. Web application. En dan pakken we eventjes authentication. Die doen we erbij. Nou, nu krijg je een applicatie waar ook userregistratie in zit. Dus je krijgt een formulier. Voorheen zag je dan ook altijd zo'n beginform staan. En dan zag je label voor, editor voor. En al die HTML-helpers die zag je terugkomen in ASP.NET. Dat is als het nu, als het goed is, is dat anders geworden. Even kijken, register bijvoorbeeld. Nou, hier zien we dus inderdaad niet meer die HTML-helpers terugkomen. We zien hier tag-helpers. Ik had er net eentje gemaakt in de vorm van een element. Je hebt ze ook in de vorm van attributen. Dus nu geef je, en je herkent ze, degene die standaard in ASP zitten, die herken je door dat ASP-dash ervoor zitten, dat dat ervoor staat. Nu gebruik je die. En dat maakt het ook veel makkelijker om gewoon een link in je applicatie op te nemen, de controller action te specificeren en allerlei extra attributen op die link te zetten. In plaats van dan wanneer je met die @HTML zit en zo'n anoniem object voor al die attributen en die parameters. Dit is een veel mooiere en schonere methode waarbij je HTML eigenlijk veel meer bewaard blijft. ASP4 password. Hier zie je ook trouwens bovenaan het formulier. Dit formulier gaat over de account controller. En hij roept de registeractie aan wanneer je het gaat submitten. Ja, dat waren voorheen altijd dingen die je meegaf aan die HTML-helpers.
Mooi. Volgens mij zit je tijd erop. 1,5 minuut erover. Het onderwerp wat we nu niet behandeld hebben is deployment. Het geluk bij het ongeluk is dat dat nou juist een van die onderwerpen was die in overlap zit met de web-API. Het zijn allebei dezelfde soort applicaties. Dus ook een mooie stok achter de deur om morgen naar onze volgende sessie te komen. Dan ga ik kijken of ik wel binnen de tijd kan blijven. En dan gaan we dat onderwerp nog even behandelen. Dank jullie voor jullie aandacht.
Dankjewel.